We gaan het toch nog eens kort hebben over een zaak waar we het 2 maanden geleden ongeveer, ik denk dat het begin oktober was, over hadden. Namelijk, toen praten we met jou, maar ook vooral met Frida Brepoels, over CO2-emissies van auto's die binnen Europese wetgeving dan zouden gelimiteerd worden. En er is daar 2 weken of 3 weken geleden al uiteindelijk opnieuw een stap gezet in het beslissingsproces. Kan je even samenvatten wat er uiteindelijk beslist is?
Ja, wel, de uitkomst is uiteindelijk heel zwak geworden, hè. Zoals we wel gevreesd hadden. Nu, wanneer we de vorige keer spraken, was denk ik inderdaad begin oktober. En toen was er op zich wel een lichtpuntje geweest. Waarom? Omdat toen was er een stemming geweest in de Milieucommissie van het Europees Parlement. En die was eigenlijk, tegen alle verwachting in, was die vrij positief geweest, hè. Dus er was een heel zware druk van de autolobby om de regels verder af te zwakken, om deadlines verder uit te stellen.
Sorry dat ik onderbreek, maar we moeten misschien toch eerst nog een keer zeggen wat er eigenlijk voor ligt. Dus de precieze, die mythen en zo, en de boetes en zo.
Ja, wel, dus het is allemaal begonnen met een voorstel van de commissie. En de deal die er nu uiteindelijk gesloten is tussen de regeringen, tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement, die stelt dat nieuwe auto's in 2015 gemiddeld 130 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Mm-hmm. Dan is er dus dat is eigenlijk al een verlaging van het oorspronkelijke voorstel en ook een uitstel met dit 3 jaar opnieuw. Ja. Dan is er ook een boetesysteem en dat boetesysteem zou er moeten voor zorgen dat constructeurs die die doelstelling niet behalen, dat zij boetes betalen. Nu, onder zware druk van onder andere Italië en Duitsland zijn die boetes heel sterk verlaagd. En dat betekent dat constructeurs die...
Toch eens, hoe hoog of hoe laag is die boete nu?
Wel, dat hangt ervan af met hoeveel dat de doelstelling wordt overschreden.
Ja.
Dus dat is typisch een resultaat van een Europese koehandel, onderhandelingen. Dus bijvoorbeeld een constructeur die zijn doelstelling, hè, want dus de 130 is een gemiddelde en elke constructeur krijgt daar dan een afleiding van. Elke constructeur die zijn doelstelling overschrijdt met 1 tot 3 gram, die krijgt een boete van 15, 25 tot 30 euro. Dus per verkochte wagen is dat, hè?
Betekent dat dan als u uw auto's die je verkoopt als constructeur gemiddeld 131 gram uitstoten, dat je dan per auto 15 euro boete krijgt?
Ja, daar komt het op neer. Dat is een rekensom die dan gemaakt wordt.
En als je dus 132 gram hebt, dan is het 15 plus 30 of zoiets?
Nee, dan is het dus het is 15, 20, 30. Excuseer, ik heb daar juist de verkeerde. Als je 3 gram erover gaat, dan is er een 30 euro boete. En vanaf 4 gram...
Ah, en als je 1 gram hebt, dan is het 15.
Ja. En ja. Als de constructeur er 4 over gaat en meer, dan gaat het naar 95.
Oké. Okay. Maar sorry dat ik er toch nog wat over verder wil gaan. Want als we over grote bakken spreken, dan spreek je niet over het verschil tussen 130 en 133 of 134, maar dan spreek je over 230 en zo. Mm-hmm. Dus betalen die dan 95 euro's per gram die ze te veel uitstoten? Dus...
Wel, het probleem blijft dat we hierover gemiddeldes praten, hè. En dus een constructeur zoals bijvoorbeeld Daimler Chrysler, die krijgt een gemiddelde doelstelling opgelegd.
Mm-hmm.
En hij kan bijvoorbeeld dan de hele zware auto's met uitstoot van meer dan 200 gram, hij kan die deels compenseren ook door zijn kleine wagens die hij verkoopt.
Ja, de smartjes, hè?
Smartjes, ja. Dus daar heb je al een soort van correctiemechanisme. Nu, dat neemt niet weg dat er een aantal constructeurs zijn die toch wel stevige boetes zullen betalen. Maar door dat mechanisme van tot 3 gram over de eigenlijk toch al heel zwakke doelstelling, want daar mogen we niet naast kijken, dan heb je heel lage boetes. En het gevolg daarvan zal zijn, en dat is toch heel belangrijk, en dat wijst de praktijk in de Verenigde Staten ook uit. Bij lage boetes gaan de constructeurs die gewoon doorrekenen aan de consument. En dus het is eigenlijk pas, en dat heeft de commissie eigenlijk van in het begin gezegd, de boete zou minimum 95 euro per gram moeten zijn om ervoor te zorgen dat de constructeur de nodige aanpassingen zal doen om de normen te halen, in plaats van eigenlijk de boete door te rekenen. En dat is wat ze nu gaan doen, zeker bij die lage sommen die ze moeten betalen als ze er maar netto over gaan. En de dupe daar is de consument, hè, want de constructeur gaat die doorrekenen. En daarbovenop gaat de consument nog veel langer moeten wachten op echt zuinige auto's.
Ja, nu de logica van jullie van, ja, het is niet zo... het is niet zo sterk als het lijkt, omdat er een gemiddelde genomen wordt voor een constructeur. Dus je hebt de dikke Mercedes'en die voor een deel gecompenseerd worden door de kleine smartjes. Maar dat stond toch ook al in het voorstel van dat dan door de commissie, het comité milieu goedgekeurd was. Dus het beter voorstel, dat was toch ook zo?
Ja, absoluut. Hè. We vertrekken altijd van die gemiddeldes.
Ja.
Wat ons betreft is dat niet verregaand genoeg. Maar dat is van in het begin de startbasis.
Ja. Dus nee, maar dan verder nog, want we spreken dus over die boetes, dus die 1, 2, 3, 4 gram, maar dat lijkt mij een beetje een bijna discussie in de marge. Want als je dus bijvoorbeeld de Porsches en de grote bakken bekijkt, je moet maar op de reclames kijken, ze zijn bijna allemaal 160 en zo. Dus die eerste 4 gram of zo is toch op zich niet zo belangrijk. Het is wat en die 95 euro per gram boete blijft dan toch?
Wel, daar vergeet je iets, omdat... Die 130 is een algemene doelstelling die alle constructeurs samen moeten behalen. Maar elke constructeur krijgt een eigen doelstelling. Dus Porsche moet voor zijn wagenpark niet de 130 halen. Maar die hebben een eigen doelstelling gekregen van ergens, als ik me niet vergis, rond de 160 à 170. Ja. Wat natuurlijk voor Porsche nog een inspanning is, omdat zij nu gemiddeld bijna aan de 200 zitten natuurlijk. Maar zij moeten niet naar die 130 gaan. En toch niet op korte.
Ja. Maar dus zij zitten dan aan 170 en ze hebben gemiddeld 200. Moeten ze er dan per Porsche, die eerste 4 gram is weinig boete, maar dan dus de resterende 25 gram maal 90 of maal 95, dus een dikke 2000 euro boete per Porsche betaald worden? Is dat zo?
Ja, daar zou het op neerkomen nu. Ja. Die boetes gaan in vanaf 2015. Dus dat betekent dat zij nog 7 jaar hebben om een aantal kleine aanpassingen te doen. Ik bedoel, de inspanningen die ze moeten leveren de eerstkomende 7 jaar zijn eigenlijk zijn gemakkelijk te doen. Hè.
Ja.
Dat is ook onze grootste kritiek eigenlijk, dat Europa niet stimuleert. Dus wat ze eigenlijk nu doen, als je alle achterpoortjes en de lage boetes, etc., als je dat mee in rekening neemt, dan kunnen de autoconstructeurs gewoon de huidige snelheid aanhouden van... dus de auto's worden nu met mondjesmaat zuiniger. Dat is ongeveer 1% gemiddeld per jaar. Dat is bijna niets.
Ja.
Wel, als zij zo verder doen, dus eigenlijk business as usual, dan halen ze die doelstellingen ongeveer. En dat is onze grootste kritiek. Europa heeft eigenlijk gewoon de trend die er al was, ze hebben die niet versterkt. Ze hebben gewoon gezegd van... doen jullie maar gewoon verder zoals we bezig zijn en we zullen dan in 2015 nog wel eens even opnieuw bekijken.
Ja. Is dit nu definitief? Want ik dacht eigenlijk 2 maanden geleden al dat het definitief was na die stemming van de commissie, of bijna definitief was, bijna in de chacos was dan de iets strengere regeling die eerst uitgewerkt was. Is dit nu definitief?
Ja, dit is definitief, omdat het door de regeringen is goedgekeurd. Hè. Dus heel het klimaatpakket trouwens is er door Nicolas Sarkozy doorgejaagd. En het gevolg is dat eigenlijk heel dat klimaatpakket heel zwak is geworden.
Ja.
Omdat het parlement heeft in een aantal dossiers nog een ambitieuze rol trachten te spelen. Bijvoorbeeld op vlak van de emissiehandel. Maar omdat we met Europese verkiezingen zitten volgend jaar en omdat dus dit dossier er in eerste lezing door moest in het parlement, heeft het parlement helemaal niet meer zo'n een sterke rol kunnen spelen. En met als resultaat dat de regeringen, de verschillende lidstaten eigenlijk, het hele klimaatpakket bepaald hebben. En daar heb je gezien dat de nationale belangen hebben doorgewogen. Dus Polen, Italië, Duitsland, die hebben allemaal vooral voor hun eigen nationale industrieën zitten lobbyen.
En die autodeal was ook een stuk van dat klimaatpakket dan uiteindelijk? Dat is,
die hoorde daar in het begin niet bij, maar die is uiteindelijk daar toch een beetje mee in opgenomen. En daar ook heb je dat gezien, hè, dat Italië heeft vooral voor zijn niche-constructeurs zoals Ferrari gelobbyd. Groot-Brittannië heeft hetzelfde gedaan voor Land Rover en Aston Martin. Duitsland heeft natuurlijk vooral de belangen van zijn grote niche-constructeurs, de premium. Ja. Constructeurs verdedigd. En zo heb je eigenlijk, hebben ze heel dat voorstel van de Europese Commissie, dat op zich ook niet heel ambitieus was, maar toch een goed begin, ze hebben dat volledig uitgekleed.
Nu in Duitsland, ja, ik zou denken, er gaat er nog redelijk wat tewerkstelling in, maar ja, hoeveel Ferraris worden er verkocht? Maar ja, dat is een, misschien een andere discussie. Ja. Ik weet niet hoeveel volk dat die tewerkstellen, maar ze hebben blijkbaar wel dus politieke lobbymacht.
Ja, absoluut. absoluut. En dat is rampzalig op het moment. Dus eigenlijk, zij hebben een bom gelegd onder de onderhandelingen in Poznan ook. Hè. Mm-hmm. Europa wilde met een heel sterk klimaatpact naar Poznan gaan om daar het voortouw te nemen. En onder andere door die zwakke autodeal en dan ook nog door de rest van het klimaatpakket dat heel zwak is uitgedraaid, ja, zijn zij daar naartoe gegaan met heel weinig geloofwaardigheid. Ja. Natuurlijk, de andere continenten, die hebben gezegd van, ja, jullie kunnen hier wel zeggen dat jullie het voortouw willen nemen, maar jullie hebben in jullie eigen Europa eigenlijk jullie zijn volledig bezweken voor jullie eigen industrieën. Dus,
maar klopt het dan een beetje dat het parlement dan toch niet het laatste woord had in die zaak?
En ik denk als u daar met Frida Brikpoels of Bart Staes of zou over spreken, die kunnen u daar wel een woordje over zeggen, want op vlak van democratie zijn die dossiers eigenlijk heel bedenkelijk behandeld. Hè. Dus uiteindelijk zijn de beslissingen over een zodanig impactvolle regelgeving, hè, wat betreft auto's, maar ook het hele klimaatpakket, ja, dat is toch ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van Europa, van deze wereld. Wel, eigenlijk, de beslissingen lagen in handen van een aantal individuen, hè. Het Europees Parlement is eigenlijk bijna volledig gepasseerd. Zij werden voor het blok gezet, nu eind december, dus deze week in Straatsburg. Wel, heel het klimaatpakket lag daar ter stemming. Ja. Maar zij wisten natuurlijk evengoed, als wij tegenstemmen, dan moet er een tweede lezing komen. En dan wordt eigenlijk heel dat pakket overgeheveld naar een volgend Europees Parlement. En dan zijn we natuurlijk weer op zijn minst
dan is er niks. Ja.
Een jaar verder en dan staan we misschien weer bij nul. En, ja. Dus zij stonden ergens met de rug tegen de muur. En wat betreft democratisch gehalte is dat inderdaad niet optimaal.
Okay. We zullen een van de volgende weken misschien met jouw Greenpeace of Bond Beter Leven Milieu terugbellen om het over die Poznan-akkoorden en de Europese akkoorden klimaatbeleid te hebben.
Een goede analyse waard is, ja.
Oké. Okay.